Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Dit is New Business Radio. Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
Ja, wat kan je als werkgever of bedrijf verbeteren aan de verkeersveiligheid? Of je nu ZZP'er of bent of leiding geeft aan een multinational met een wagenpark van honderden voertuigen. Eenmaal één ding is zo, een ongeluk zit in een klein hoekje. Straks hier Colin Bell. Hij is commercieel directeur bij Verkeersveiligheidsgroep Nederland. In 10 jaar omhoog schietende woningprijzen. Iedereen kent het verhaal. Vastgoed, databedrijf, Matrashing Group heeft in Nederland een 3D in kaart gebracht. Maar beschikt dus ook over heel veel data. Met Rodi Bottelier gaan we terug in de tijd over het decennium van de exploderende huizenprijzen. En dit keer komt de inspiratie top 3 van NMS Journaal, presentator, radio DJ en journalist en dagvoorzitter Olivier Dineven. En sinds 1 januari zijn in diverse gemeenten de zero-emissiezones van kracht. En dit vraagt veel van ondernemers, maar ook aanbieders van mobiliteit. Anneke Petersen van Vliegen, algemeen directeur van Euromobiel, is hier te gast. En zij gaat ons vertellen hoe zij daarop inspelen met allerlei flexibele oplossingen.
New Business Radio Live met Ron Lemmens.
Zo, goedemiddag. In de studio hebben we Anneke en Colin. Hartelijk welkom. Anneke, jij moet helemaal tot het einde zo'n beetje wachten van deze uitzending. Tot we met jou heel ver gaan praten over die zero-emissiezones. Alles wat het eigenlijk vraagt, verduurzaming, noem maar op. Maar je blijft er lekker bij en we gaan je straks zeker horen. Maar ik ga eerst beginnen met Colin bellen.
Bel.
Goedemiddag. Goedemiddag, Colin. Jij bent de commercieel directeur bij het Verkeersveiligheidsgroep Nederland. Een tijd geleden heb ik een hele reportage gemaakt over hoe bedrijven, zeg maar, langzaam maar zeker bewogen worden om, ja, ook de mensen op de weg van veiligheid te voorzien. Allerlei facetten faciliteren, maar ook bewustwording. Wat doen jullie precies?
Zeker. Nee, wij helpen bedrijven, maar zeker de bestuurders, om weer veilig thuis te komen. En dat doen we op ons rijvaardigheidscentrum in Lelystad. Daar kennen de meeste mensen denk ik ons van de slipbaan.
Zoals ja, dus ik zie het al voor me. Je gaat met een bedrijf en dan maak je er een soort uitje van.
Ja,
ga je met z'n allen toch eventjes daar lekker slippen?
Ja, het is echt superleuk om te doen.
Ja.
Dus mensen, ik noem het ook wel speeltuin voor grote mensen. Maar mensen gaan wel naar huis met het idee van, wow, autorijden is toch iets moeilijker dan ik dacht. En dat merk je ook. We hebben een WhatsApp-laantje, misschien wel een leuk voorbeeld. Daar mogen mensen WhatsAppen en autorijden tegelijkertijd.
Oh ja.
En dan zie je dat ze achteraf denken van, oh, eigenlijk kan ik maar één ding tegelijkertijd. En dat is al moeilijk zat.
Hoe is dat met jou, Anneke, eigenlijk? Heb jij ervaring met gekke situaties onderweg? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar, hè, hoe lang heb je je rijbewijs? Mag je dat vragen?
Al heel lang.
Maar heb jij, ik bedoel, ik kan me van die situaties herinneren.
Ja.
En ik heb ooit zo'n slipcursus gehad. Ik heb daar echt baat bij gehad.
Ja, ja, dat hoor ik eigenlijk zo vaak terug. Mensen die dan ons mailen van, nou, ik heb vandaag echt door jullie training een ongeluk weten te voorkomen. Dus het is echt wel een toevoeging, denk ik, voor de meeste mensen.
Ja, en daarnaast bereiden jullie ook advies voor bedrijven. Hoe gaat dat dus in werk?
Ja, nou, wat je ziet dat de mobiliteit in Nederland echt hard verandert. Mensen worden steeds mobieler. Ook ouderen worden mobieler. Fatbikes hebben we tegenwoordig. Maar ook zwaardere voertuigen, ook een hot item. Volgens mij wordt daar dadelijk ook nog even over gesproken. En wij kijken binnen bedrijven, hoe kun je een programma creëren dat de medewerkers bewust maakt van hun gedrag in het verkeer. En als je dat op een leuke manier doet, dan zie je rond dat de schadelast enerzijds verlaagt, maar ook dat mensen gewoon weer veilig thuiskomen zonder vervelende ongeluk.
Ja, ik kan me voorstellen, dus bedrijven nemen jullie in de arm om dat traject in te gaan.
Ja.
Dan moet er ergens een ROI komen, toch?
Zeker weten.
Hoe gaat dat?
Ja. Nee, we worden ingehuurd door bedrijven zelf, maar het kan ook vaak door bijvoorbeeld verzekeraars worden gedaan. Dus het enerzijds is het een stukje maatschappelijk waar we mee bezig zijn, maar anderzijds is het natuurlijk ook een stuk commercieel. We zien dat de schadelast soms wel met 30-40% naar beneden gaat. Nou, dan is dat een behoorlijk interessant.
Als ik je zo hoor, dan doen jullie dat eigenlijk door middel van gamification.
Ja, nou ja, dat is zeker een onderdeel daarvan. Want het moet wel leuk zijn. Want als het niet leuk is, dan hebben we mensen die het willen veranderen.
Dus je hebt zo'n WhatsApp simulator, laten we het zo maar even noemen. Wat heb je dan meer?
Nou, enerzijds hebben we die trainingen, die praktijktrainingen op onze locatie in Lelystad. Maar ook bij de klant zelf. Dus dat kan op een depot zijn bij een e-commerce bedrijf. Maar ook bij een veiligheidsdag bij een petrochemie bedrijf. Maar we hebben ook online tools. Want we zien dat gedrag, om dat te veranderen, moet je vaker bij de mensen in de lucht komen. Omdat ze dan weer een haakje in hun hoofd krijgen van, oh, ik moet toch iets doen aan verkeersveiligheid. Ik wil daar toch wel iets mee doen. En daar proberen we dus een soort combinatie te maken met wie veiligste rijdt, die krijgt een mooie beker.
Ja, dus dat is een hele leuke. Nu had je het net al even over fatbikes.
Ja.
Nu woon ik aan de rand van Amsterdam. En bij ons zijn de rode fietspaden eigenlijk niet meer rood. Ze zijn gewoon zwart van de banden van die fatbikes.
Ja.
En die schieten in no time aan je voorbij. Het zijn eigenlijk als je in Italië rijdt, dan heb je last van die scooters. Dat hebben wij met fatbikes, toch?
Ja, nou ja, dat is wel echt een opkomend probleem. Je ziet ook dat de overheid eigenlijk geen antwoord erop heeft. Het zijn hele jonge kinderen vaak die op een fatbike rijden, al dan niet opgevoed. Noise cancelling oordopjes in, dus we horen ook niks van gevaar buitenaf. En wij proberen vooral de andere kant ook te laten inzien, hoe kun je daarop anticiperen. Het is heel lastig om te zien hoe snel iemand fietst. Dus vooral een ruimtekussen organiseren, dat is denk ik wel echt het allerbelangrijkste.
Ruimtekussen organiseren, moet je even uitleggen.
Ja, begrijp ik. Omdat je namelijk een reactietijd hebt, moet je vooral kijken van oké, als ik nou iets meer ruimte organiseer tussen mij en een fietser of een fietser die aankomt fietsen, dan kan ik ervoor zorgen dat ik in ieder geval veilig kan inschatten of die wel of niet aan me voorbij gaat.
Ja, dat is los van die 2 seconden regel eigenlijk.
Ja, dus vooral kijken wat er om je heen gebeurt. En hoe je er kan zorgen dat er dus niemand tegen je aanrijdt.
Nu is één ding natuurlijk feit. En dat zal iedereen herkennen. Ook jij, Anneke, denk ik. Gedrag is een van de moeilijkste dingen om af te leren.
Ja.
Wat voor methodes hebben jullie daarvoor ontwikkeld?
Ja, mensen bewust maken. Dat is eigenlijk het enige wat daarop werkt. Van oké, wat kan ik niet? We denken allemaal van, nou, ik stap in die auto en ik kom wel op mijn werk aan. Maar als je ziet dat een van de gevaarlijkste onderdelen van het werk is tegenwoordig. De reis erheen en de reis terug. Is denk ik het belangrijkste om daar bewust bij te staan. Van oké, wat gebeurt er nou op die weg van A naar B? En wat kan ik eraan doen om dat zo veilig mogelijk te doen?
Ja. En is het zo dat jullie er alleen zijn voor grote bedrijven, dus voor grote groepen om dit te doen? Of zijn jullie ook in de weer met ZZP'ers? Actueel onderwerp natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Nee, het is voor iedereen is het belangrijk. Want ik denk dat er heel veel mensen in, als je ziet de mobiliteit in Nederland, wat ik al begin van de uitzending zei, is wordt steeds diverser, maar ook steeds makkelijker. Mensen gaan steeds tot ouder leeftijd lekker mobiel en kunnen overal naartoe. Dus ik denk dat het voor iedereen belangrijk is dat ze daarmee bezig zijn. En dat of je nou voor het corporate werkt of voor een ZZP'er, dat is net zo belangrijk.
Anneke, ga ik even naar jou, want jullie hebben natuurlijk een wagenpark met duizenden auto's. Flexibele methodes, gaan we het straks allemaal over hebben. Mm-hmm. Wat doen jullie? Want jullie leveren die auto's, maar voor jullie is het natuurlijk ook wel erg belangrijk dat ze ook wel weer heel terugkomen aan het einde van de gebruiksduur.
Nou, de auto's hebben wij natuurlijk heel graag onder andere schadevrij terug. Hè? Dus dat was ook een onderwerp wat je net aangaf. Maar we hebben ook graag inderdaad iedereen veilig over straat. Dus bij bijvoorbeeld het uitgeven van auto's, wat gebeurt bij onze dealers? Wordt ze heel netjes meegegeven hoe bijvoorbeeld heel praktisch een auto werkt. Zeker als mensen de overstap maken van benzine, diesel naar EV. Ja, dat is echt wel anders hoe je daar met die auto omgaat. Hoe je op de auto accelereert op de weg. Hoe die reageert.
Ik kan me herinneren overigens dat die Tesla's eigenlijk net in Nederland kwamen. Mm-hmm. En dan stonden ze op een grote parkeerterrein in de haven van Amsterdam. Maar dan was het hier is de sleutel. Succes. Ja. Dat kan je eigenlijk toch niet meer voorstellen.
Nou, nee. Dat vind ik wel mooi. Als je ziet, er zijn een aantal importeurs, waaronder Pon, die helpen daar wel bij. Die zeggen van oké, onze mensen in een nieuwe elektrische voertuig, die bieden wij een kosteloos training aan. Om ze zo maximaal, enerzijds maximaal actieradius uit het voertuig te halen, maar ook veiligheid te verhogen door alle veiligheidssystemen uit te leggen. En die gaan 1-op-1 met een instructeur van ons de openbare weg op. En gaan daardoor, kunnen daardoor een stuk veiliger rijden. Dus dat is een mooie...
Jullie hebben geen examinatoren toevallig nog in de aanbieding? Want ik geloof dat het tekort is.
Nee, we hebben gewoon 80 instructeurs die dagelijks...
ik dacht misschien een ander gat in de markt. Ja. Verder voor de toekomst, als je dit vergelijkt met andere steden, wegen in Europa, doen we het goed eigenlijk in Nederland?
Nou, je ziet dat ons wegennetwerk overvol is. En dat is in andere landen ook. Maar in Nederland is het echt enorm. En misschien moet je wel eens een keer vragen in het buitenland hoe ze vinden hoe wij in Nederland rijden. Dat vinden ze echt heel bijzonder. Dat we met 120 km per uur heel dicht achter elkaar aanrijden. Maar wij hebben zeker nog wel wat te halen. Want onze veiligheid, verkeersveiligheid, maar ook het dodenaantal wat er in Nederland ieder jaar verhoogt op dit moment. Is echt wel zorgwekkend. En ik denk ook wel dat we daar met z'n allen een doel van moeten maken om dat te verminderen.
Ja, naar nul in 2000.
Ja.
Puntjes een stip op de horizon, geloof ik. Ja. Nog over het project. Bedrijven melden zich bij jullie aan. Hoe gaat het dan eigenlijk in de praktijk? Ze komen bijvoorbeeld naar Lelystad.
Ja.
Maar het blijft niet alleen bij één training, toch?
Nee, zeker niet. Nee, dus we kijken vooral op maat van wat is er voor deze partij interessant. Is dat een e-commerce bedrijf wat veel rijdt of een pakketdienst die veel manoeuvre technieken moet leren? Dan geven we daar weer een andere training aan als dat bijvoorbeeld een petrochemie bedrijf wat veel op de weg is. Maar langere afstanden rijdt en geen manoeuvres nodig heeft. Dus we kijken echt per persoon of per bedrijf wat is interessant en hoe kunnen we je helpen om maximaal uit zo'n training te halen.
Ja, wat kunnen bedrijven nu zelf eigenlijk al heel snel doen? Is dat een sticker op een bus plakken? Gedraag ik me slecht? Bel me?
Nee, goede vraag. Dat kan al heel makkelijk. Je hebt een mooi initiatief vanuit de overheid. Dat is monozakelijk. Daar zijn we ook een onderdeel van. Daarnaast hebben wij een alliantie stop verkeersongevallen gestart. Daarmee willen we 10.000 minder verkeersongevallen creëren. Daarvoor hebben we gratis trainingen voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dus jongeren die naar school gaan of ouderen die op een elektrische fiets zitten. En sluit je daarbij aan om zo Nederland veiliger te maken.
Maar even wat anders, want ik heb toch wel ervaren die slipcursus. Is dat gewoon niet iets wat ze verplicht moeten stellen nadat je je rijbewijs gehaald hebt?
Commercieel zou ik misschien
meteen ja zeggen. Ik weet het. Nee, maar ik bedoel, ik meed het nu zonder de commerciële insteek. Maar even voor de veiligheid. Ik heb in Duitsland in een situatie gezeten waarin op een snelweg, notabene, een auto 3 banen naar links opschoof waar ik reed. En dan moet je toch aardig aan je stuur trekken. Dat is bijna zo'n film, weet je wel, waar je moest ontwijken. Maar door die slipcursus wist ik wel hoe ik moest reageren.
Ja, mooi. Nou, ik zie onze zuidenburen in België hebben ze terugkommoment gezet. Dat is dan dat je je rijbewijs behaalt. En 5 jaar later kom je terug voor een rijvaardigheidstraining. En je ziet onder de jongeren echt een daling sowieso in de verkeersslachtoffers, maar ook in het aantal doden. Dus ik ben daar zeker voor.
Dankjewel, Colin. Leuk dat je er bent. Blijf lekker zitten, want je bent er de hele uitzending bij. Anneke, we gaan jou straks ook spreken. En zometeen de nieuwsflash. Straks gaan we ook bellen met Olivier de Neve. Want hij heeft natuurlijk ook ergens een plek waar hij als presentator zijn inspiratie vandaan had.
New Business Radio Live, nieuwsflash.
Ja, voordat we zo meteen gaan bellen met de Matrician Group, eerst de nieuwsflash. IKEA en Bol.com hebben zich aangesloten bij het netwerk van NVO Nederland. Samen met zo'n 2000 andere bedrijven willen ze werken aan een duurzame economie. En ja, ze zijn blij dat ze zich bij deze grote groep spelers mogen vullen. Al dus Ankie van Wersch, directeur en bestuurder van NVO Nederland. IKEA die focust zich op een circulaire toekomst met als doel 2030 volledig circulair te zijn. En Bol.com stimuleert consumenten om duurzame keuzes te maken, bijvoorbeeld een refurbished producten wat meer aan te bieden. En met de komst van IKEA en Bol.com zet NVO Nederland in op een nieuwe fase met meer impact op de politiek en economie. Over politiek gesproken. Nou, de provincie Friesland die is al jarenlang een van de voorlopers in de circulaire economie. En viert in 2025 dit met een bijzondere mijlpaal. Namelijk, ze zeggen 10 jaar baanbrekende inzet. En wat begon als een ambitieus streven is uitgegroeid tot een inspirerend voorbeeld voor heel Europa. Friesland bewijst dat het werkt met concrete projecten. Zo zijn architecten, bouwbedrijven en ondernemers in de toeristische sector samen aan de slag gegaan met het ontwerpen van circulaire recreatiewoningen. En dankzij de vezelhennep NEP-deal. Ja, ja. Waarmee meer dan 30 partijen betrokken zijn, worden binnenkort minstens 1000 Friese woningen duurzaam gerenoveerd met lokale grondstoffen. Kijk, dat is nog eens een goeie. Op het gebied van inkoop gaat Friesland dus ook vooruitstrevend te werken. Proberen dus het lokaal en circulair in te kopen. 2025 staan er daardoor ook diverse evenementen op de agenda om de circulaire transitie te vieren en kennis te delen. En als je nu als ondernemer luistert, zou ik willen zeggen, let goed op, want een hoogtepunt is de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Die is op 20 maart in Leeuwarden en in juni organiseren ze ook nog eens een Europese top over circulariteit. En nou komt het echt, hè? De provincie wil overigens 2500 organisaties en bedrijven inspireren over circulariteit en 250 bedrijven helpen om concrete stappen te zetten. Dus dat is al interessant als je je in deze circulaire economie wil begeven. Wil je dus als bedrijf weten hoe Friesland dit allemaal aanpakt, ga dan naar de circulaire expeditie door de Friese regio en ontdek de succesverhalen en de verschillende koplopers. Meld je aan voor de nieuwsbrief op meetcirculariinfriesland.frl. Blijf op de hoogte. Dat was de nieuwslees. Hoe vinden jullie dat? Colin en Anneke.
Ja, dat is wel interessant.
Go, go, go Friesland.
Go, go, go Friesland.
Kijk op nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
Ja, moet je zeker doen. Dan kan je ook alle programma's van New Business Radio vinden. Overigens, maandag hebben we een special met de Nationale Hypotheekgarantie. Ook wel heel interessant. Want, wat is er aan de hand in Nederland? Ik ga jullie toch even de vraag stellen. Wat is er aan de hand in Nederland als we het hebben over de Nationale Hypotheekgarantie?
Die gaat omhoog.
Ook?
Een crisis.
Een crisis? Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. We gaan het hebben over wonen. 10 jaar geleden is het een beetje een trend geweest die ingezet werd. Het explodeerde op een gegeven moment, de huizenprijzen. En ik ga bellen met Rodi Bottelier van de Matrician Group. Rodi, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, jullie hebben onderzoek gedaan. Ik moet misschien eventjes uitleggen wie jullie zijn. Jullie zijn een vastgoeddatabedrijf en hebben ook nog eens een keer Nederland in 3D in kaart gebracht. Dus als je ergens bij jullie gaat kijken, kan je je eigen woning in 3D vinden. Maar daarnaast beschikken jullie over ontzettend veel data. En daarom hebben jullie eigenlijk een onderzoek gedaan. En wel een mooie tijdlijn, hè? 2015 moeten we daar beginnen?
Nou, eigenlijk 2014. En die eindigt einde vorig jaar. En daar zie je dat inderdaad de prijs per vierkante meter gemiddeld bij woningen begint in 2014 op net iets boven de 2000 euro per vierkante meter. Waar we inmiddels op het dubbele zitten. Dus net iets over de 4000 euro per vierkante meter.
Ja, en 2020 was het jaar van de meeste verkopen ooit, hè?
Ja, dat klopt. Je ziet eigenlijk in 2020 was het echt een piekjaar. Sindsdien is het nu wel qua aantallen transacties per jaar steeds geminderd. Maar wat je ziet is dat tegelijkertijd de vierkante meterprijs omhoog schiet. Waardoor, dat hoef ik jullie dan niet te vertellen. Het wordt alsmaar duurder en duurder en duurder.
Ja, dat is zeker zo. En het houdt voorlopig ook volgens mij niet op. Dat is natuurlijk de vraag. Jullie zijn een soort van data, bibliotheek zou je kunnen zeggen, voor de vastgoedmarkt. Wat zouden jullie kunnen concluderen en kunnen leren uit die cijfers die verzameld zijn in de afgelopen 10 jaar?
Nou, je ziet vooral dat er iets misgaat. Wij zijn zelf niet de partij om de oplossing te bieden. We helpen daarin, we proberen daarin wel ons steentje natuurlijk bij te dragen om de data inzichtelijk te maken en ook toegankelijk te maken. Maar uiteindelijk ligt het denk ik bij zowel regulering vanuit de overheid in samenwerking met alle ketenpartners om dit probleem eigenlijk structureel op te kunnen lossen. De vraag is alleen wanneer dat gaat gebeuren en hoe.
Die cijfers die jullie hebben, die zijn wel belangrijk om ook maatregelen voor, wat je echt net al zei, die woningmarkt toegankelijker te maken. Maar ook versnellen van nieuwbouwprojecten, toch?
Dat is zeker van belang. Kijk, de woningmarkt is heel erg krap. Je ziet er nu aan starters, et cetera, nu niet meer überhaupt de markten opkomen. Er is gewoon een structureel tekort aan woningen. Met onze data is het wel mogelijk om te kijken van goh, waar zijn nou eventueel nog gaatjes in Nederland waar we wel iets zouden kunnen. Dan is het daarna aan de overheid om er natuurlijk ook nog eens wat te vinden of dat daar überhaupt wel kan. Maar het is zeker met onze data mogelijk om te kijken van goh, waar moeten we eens beginnen.
Ja, moeten we beginnen in Oost-Nederland? Is dat een inkopper?
Nou, er is in ieder geval wel wat ruimte.
Ja, en moeten we ook rekening houden met de klimaatsverandering?
Dat denk ik wel. Dat speelt natuurlijk altijd. Dat is een issue waar we natuurlijk ook al langere tijd als Nederland mee bezig zijn. Dus ik denk dat we wel binnen de grenzen moeten werken die we onszelf opleggen.
Ja, precies. En zo heb je heel veel zaken die je in kaart gebracht hebt. Hoe ver gaat dat eigenlijk, die kennis? Is dat zeg maar tot aan de staat van de panden toe of ga ik nu te ver?
Bijna wel. We hebben sowieso heel Nederland in 3D. En ja, tegenwoordig kunnen we al bijna op isolatiemateriaal gaan filteren, om het zo te zeggen.
En op fundering?
Daar zijn wel wat voorspellingen op gemaakt.
Ja, dat zijn allemaal belangrijke issues. Dankjewel, Rodi, voor in ieder geval voor dit overzichtje. En het is wel grappig, dat is dus allemaal in data te vinden. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat weet. Wisten jullie dat overigens, Colin?
Nee,
dat?
Zeker niet.
Nee, Anneke ook niet?
Nee.
Nee, precies. Nou, dankjewel, Rodi.
Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Ja, het leuke is, de gast die we nu in de uitzending krijgen, dat is eigenlijk ook een collega van ons, van New Business Radio, Olivier de Neve. Hij is presentator bij het NOS Journaal op tv. Daarnaast podcastpresentator, te horen bij RTV Rijnmond, Sublime FM en New Business Radio. En ik heb hem nu aan de telefoon. En ik hoop dat hij ons gaat inspireren. Olivier, je hebt je best gedaan, geloof ik, hè?
Hey, jazeker. Ja, ik doe daar altijd het best voor natuurlijk. Maar ik hoop inderdaad dat het gelukt. Of gaat het zo meteen gaat lukken, ja.
Ja, want ik weet van jou, jij bent een enorme podcastliefhebber.
Ja, zeker. Ja, podcast. Ik spreek ze alsof het niks is. Meestal wel wat kortere podcasts hoor. Want je hebt ook, ik weet niet of jullie dat wel eens doen, van die hele lange zitten, weet je wel, van 2 uur lang. Dat doe ik meestal niet.
Kijk even hier in de studio, Anneke. Jij, wat is de langste podcast die je ooit beluisterd hebt?
Half uur.
Colin?
Nee, wel leuk als het wat meerdere oplopende verhalen zijn, maar niet ellenlange.
Alle half uur.
Ja.
Half uur maximaal. Ja. Jij, Olivier?
Ja. Ja, dat vind ik dus ook ongeveer de magische grens. Half uurtje. En als het echt heel interessant is, een uur, maar dan moet je echt voor goede huizen komen.
Ja, dus geen Joe Rogan voor jou, die 3 uur lang aan de gang blijft.
Nee, je hebt ook van die hardcore history en zo, die schijnen 6 uur te duren per podcast. Nou nee, dat laat ik even aan me voorbij gaan. Dus
goed.
Ik heb korter gekozen.
Korter, nou en het is wel zo, het is een inspiratie top 3, dus het kan ook een film of een boek zijn.
Ja, zeker. Nou, er zit ook wat tussen inderdaad. Maar ik zou zeggen, laten we met de nummer 3 beginnen.
Nou, nummer 3.
Ja, dat is de podcast Het Media Forum. Heb je misschien wel eens van gehoord. Komt namelijk uit een radioprogramma op NPO Radio.
Spraakmakers.
Programma Spraakmakers. Ja, precies. Daar hebben ze ook altijd een ongeveer 25 minuutjes discussie over wat er allemaal in de media gebeurt en gebeurd is. En ja, ik vind dat altijd mega inspirerend, want je kijkt met een hele andere blik naar het nieuws als je hoort hoe zij erover praten in die podcast. Dat maakt er dus ook de radio-uitzending wordt geknipt tot een podcast. Mm-hmm. En dat gaat echt over ook journalistieke keuzes die gemaakt worden, hoe je soms beïnvloed wordt door de keuzes die gemaakt worden door media. Ja, op die manier heb ik altijd het gevoel van, oh ja, we worden niet belazerd of zoiets. Hè. Ik ben geen complotdenker, maar je wordt wel beïnvloed. En daar moet je wel bewust van zijn, vind ik, als media.
Ja, en zonder daar heel erg op in te gaan, ik kan me ook voorstellen, jij zit ook bovenop het nieuws. TV is toch weer anders dan radio. Nu heb ik jou vorige week in actie gezien, dat was ook een beeld, naar aanleiding van die jongen die in Rotterdam omkwam tijdens Oud en Nieuw. Daar moest je toch aardig improviseren.
Ja, zeker. Ja, dan moet je opeens een persconferentie die op dat moment gaande is, moet je dan inleiden. Je weet niet precies wanneer die begint. Hè? Dus je moet een beetje volpraten, maar dan op zo'n manier dat het niet saai wordt. En ook na afloop wil je dan, als een persconferentie geweest is, heel veel informatie, wil je dan even kort samenvatten. Ja, dat is best een uitdaging, kan ik je vertellen. Ja. Maar ik heb mijn best gedaan om dat zo goed mogelijk te doen.
Welke ontwikkeling in de media volg je nu echt op de voet?
Nou, bijvoorbeeld nu deze week het nieuws over Meta, of Meta, van Zuckerberg. Waar natuurlijk nu een hoop discussie over is, over dat hij de moderatie los wil laten van het platform. En wat er dan gaat gebeuren. Ja, dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling. En mensen zijn nu heel boos, hè. Mensen zeggen, we gaan van Facebook af, we gaan van Instagram af. Maar ja, gaan ze dat ook echt doen?
Het is overigens sowieso, hè. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp als je kijkt wat daar gebeurt met de komst van Trump. Elon Musk die zich rondom Trump begint te begeven en heel erg vooraanstaand met allerlei meningen komt. Het is een beetje de herhaling van zetten zoals Poetin ook al die rijke mannen om zich heen verzamelde, toch?
Ja, nou ja, ik wil die vergelijking durf ik niet aan. Maar wat ik wel heel interessant vind is, hoe weeg je dan wat Musk allemaal zegt en doet? Want ja, officieel is hij een adviseur. Maar ja, hij zegt wel allemaal dingen, hij doet allemaal dingen die wel heel veel consequenties kunnen gaan hebben. En ja. daar struggelen ook veel media nu mee, hè? Die hebben er moeite mee om de keuze te maken van wat breng je dan allemaal als die man weer wat roept. Hè? Is het dan belangrijk genoeg?
Ja, en dan, goed, we kunnen hier uren over praten, maar we zijn in de top 3 bezig. We gaan naar nummer 2.
Ja, nummer 2, dat is dan weer een serie. En dat is een serie die nu weer helemaal actueel is, want volgende week vrijdag, dan komt de eerste aflevering van het tweede seizoen online. Het is een Apple TV Plus serie en ik heb het over de serie Severance. Hebben jullie daar wel eens van gehoord?
Nee.
Nee, ook niet.
Oké, okay, nou, dus te beter, want dan heb ik...
Vertel het maar even, ik heb even kort gespiekt.
Ja.
Dus ik weet het een beetje.
Oké. Nou, het is heel kort. Het gaat over mensen die bij een bedrijf werken en dan op dat moment eigenlijk hun geest splitsen. Ze hebben een werkpersoon, zeg maar, en een persoon van buiten. En waarom ze dat doen, dat is een beetje het mysterie waar je in seizoen 1 achterkomt. Maar het is prachtig gemaakt, maar het heeft ook wel een soort maatschappijkritiek. Namelijk of we allemaal een soort werkslaven zijn die maar gedachteloos naar hun werk gaan en het werk uitvoeren. En dan weer naar huis gaan en dan het leven thuis weer oppakken. En ja, het is ook nog eens heel spannend. Het is een beetje science fiction-achtig. Ja, fantastische acteurs die erin zitten. En seizoen 2 gaat dus volgende week beginnen op Apple TV Plus. En ja, het is voor mij een van de series die de meeste impact de afgelopen jaren heeft gehad.
Okay.
Dus daarom kijk ik heel erg uit naar seizoen 2.
Maar jij zegt meeste impact, dan ben ik wel even benieuwd naar in hoeverre dan?
Nou, vooral omdat het je aan het denken zet. Ik hou van series en films waarbij je echt nog weken later denkt van, ja, maar hoe is dat dan in mijn leven bijvoorbeeld, weet je wel? Ben ik dan wel echt, moet ik dat zeggen, zelfstandig? En kan ik zelfstandig denken?
Het is een soort reflectie voor je eigenlijk.
Ja, ook wel. Ja, zeker. Dus dat zijn, vind ik, de beste series en films die je aan het denken zetten.
Ben je ook een binge-watcher?
Soms wel. Als het heel goed is wel. Maar ook daarvoor geldt weer een beetje, waar we het net over hadden met de podcast. Als het afleveringen van 1,5 uur zijn, dan heb ik er moeite mee. Maar steeds 20 minuutjes, half uurtje, maximaal een uurtje. Ja, dan ga ik door. Dan wil ik.
Dan wil je doorgaan. Ja, precies. Ja. Dan hebben we nummer 1. Je bent wel, het is wel grappig. Je hebt een podcast, je hebt een serie en de nummer 1 is wat anders. Dat kan je vastpakken. Het is een boek.
Ja, ik dacht even, ja, precies. Even wat variatie erin. Een boek wat ik al jaren geleden heb gelezen. Maar als je inspiratie zegt, dan zeg je voor mij wel het boek Willpower. Dat is een Engelstalig boek, maar het is ook in het Nederlands uitgebracht. Het is van Roy Baumeister en John Tierney. En het gaat eigenlijk over dat wij als mensen twee elementen hebben om efficiënt te zijn. Namelijk intelligentie. Nou, dat heb je of dat heb je niet. Daar kan je niet zo heel gek veel aan doen. Maar je hebt ook wilskracht. En wilskracht, ja, daar kan je invloed op hebben. En het leuke in dat boek is, het is heel simpel geschreven. Wel met wetenschappelijk onderzoek als basis. Maar ze hebben allemaal voorbeelden van hoe je dus met wilskracht eigenlijk is een soort reservoir, weet je wel. Je hebt er een bepaalde hoeveelheid van. En hoe zet je die elke dag in? En nou, even een klein voorbeeldje. Bijvoorbeeld Obama staat erom bekend dat hij vroeger altijd al zijn pakken al klaarlegde voor de volgende dag. Zodat hij de eerste beslissing van de dag niet meer hoefde te nemen. Dat scheelde hem weer 1 beslissing waar hij wilskracht aan op zou maken. Waardoor hij veel meer tijd en dus ook veel meer moeite kon steken in de echte beslissingen die ertoe deden. Namelijk, gooi ik een bom op dat land? Of
moet ik een... Mag je eigenlijk niet om lachen, maar ik snap wat je bedoelt inderdaad. Waar haal jij je wilskracht vandaan?
Nou, vooral door eigenlijk uit ambitie en leuke dingen doen. Weet je, en dan bedoel ik leuke werkdingen ook. Dus als je steeds weer nieuwe dingen doet en jezelf triggert om weer verder te komen. Ja, dan op de een of andere manier is mijn reservoir van wilskracht best wel groot. Dat helpt wel.
Ja, dus een belangrijke, een goede aanrader eigenlijk, dit boek.
Ja, leuk.
Toch?
Ja. Willpower. Ja, ik zou het echt lezen. Ik geef het mensen vaak bij een verjaardag. Dan denk ik, hier kan je wat mee. En ik zou dus ook de luisteraars van nu de Business Radio het zeker aanraden om het eens te gaan lezen.
Ik vind het een hele mooie top 3, Olivier. En daar zitten zeker een aantal zaken in waar ik ook eens even in ga verdiepen. Voor jullie ook?
Heel goed.
Colin, Anneke?
Ja, nummer 1 en 2.
Ja, voor mij ook zeker nummer 1.
Dat vol overtuiging. Nummer 1 en nummer 2. Dus met andere woorden, Olivier, volgens mij is het hier bij 3 mensen gelukt. Dus dit is dan wel een echte inspiratie top 3. Dankjewel.
Doorzie wat er komt. Nieuw Business Radio Live.
Anneke Petersen van Vliegen. Ik denk dat ze jou gewoon Anneke Petersen noemen. Hè?
Zeker.
Ja, jij bent directeur van Euromobiel. En we gaan met jou praten over wat jullie allemaal doen. Jullie hebben 15.000 auto's. Mm-hmm. Een vloot. En mm-hmm. bestaan uit veel modellen. Volkswagen, Audi, bedrijfswagen, Seat, Skoda. Noem maar op.
Ja.
Hele belangrijke auto's. Nog belangrijker, jullie kunnen aan mobiliteitsbehoeften van het moment voldoen. Mm-hmm. En dat brengt ons heel snel bij elektriciteit. Elektrische auto's, zero-emissiezones. Hoe hebben jullie daar naartoe geleefd afgelopen jaar? Want het was natuurlijk ook vaak van, gaan we dat nou wel doen? Gaan we dat niet doen? Welke gemeente gaat wel? Volgens mij hebben van de 29 aangekochte gemeentes, of aangekondigde gemeentes, ja, uiteindelijk 17 de stap gezet. Mm-hmm. Ze zijn op het laatste moment nog heel veel afgehaakt. Ja. Weerwar van regels.
Ja.
En ook als ondernemer kan je daar natuurlijk best wel moeilijk op reageren.
Ja, helemaal waar. Het is natuurlijk de afgelopen jaren een ongelofelijke storm geweest van aankondigingen. En weer terugtrekken van plannen. Het inzetten van goede intenties daar gedeeltelijk van doorzetten. En de rest toch laten varen. Ook veelal in sympathie met de ondernemer. Dus toch... partijen die auto's hebben ervoor laten zorgen dat ze die binnenstad kunnen inkomen. Dus met rekening houden met de economische effecten van iets moeten afschrijven vervroegd en veel financieel effecten daarvan willen voorkomen. Maar ja, je creëert ook heel veel onduidelijkheid als je dat blijft doen. Dus dat is best wel lastig. En we zijn een verbedrijf met inderdaad ook veel elektrische voertuigen in ons vloot. Waarbij zeker ook voor de ondernemers die denken, ja, wat moet ik hier nou mee? Hoe ga ik hier nou op de lange termijn mee om? Geef me nog wat speelruimte. Hebben we ook de mogelijkheid om op de korte termijn of middellange termijn inderdaad elektrisch te rijden. En daar bijvoorbeeld aan te proeven. Hoe werkt dat nou?
Ja, en is het pure verhuur, maar dan voor de langere termijn?
Met de Euromobiel doen we alles van 1 dag tot 24 maanden.
Ja, dus eigenlijk short. Is het wat anders dan short lease?
Dus de term short lease heeft vele eigenaren, vele betekenissen. Waar vanaf 1 maand zeggen wij short lease. En voor de rest is het daghuur.
Ja.
Flexibele inzet van mobiliteit. Dat is gewoon de grote paraplu. En je ziet gewoon dat daar de behoefte in is toegenomen. En natuurlijk als onzekerheid toeneemt en je twijfelt, zorg hebt over een besluit en het effect op de langere termijn. Ja, dan is huur een heel goed alternatief. En op short lease.
Dus zie je daar overigens ook de doelgroep ondernemers die dus in die zere emissiezones actief zijn. Maar gewoon niet de mogelijkheid hebben om die stap te zetten.
Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld seizoensgebonden producten neerzet in de markt. Of als je afzetmarkt een gedeelte de stad is en een gedeelte een van die andere gemeentes of regio's die heeft gezegd we gaan het toch niet doen. Ja, als je denkt, ja, er zit een mix van in, wat moet ik nou? Dan is dat zeker een optie om je bedrijfsvoering voorzichtiger, behapbaarder, voorspelbaarder te maken met huur.
Ja, dus stel je voor, je bent een aannemer, ik noem maar wat, in Friesland. Ja. En je krijgt een opdracht in het centrum van Amsterdam.
Ja.
Dan binnen dat stuk wat verkleind en verkleind en verkleind is. Want het was eerst binnen de ring. Mm-hmm. En het werd maar kleiner en kleiner en kleiner. Maar dat toch echt in het hart van Amsterdam.
Ja.
En je gaat daar voor 2 maanden naartoe. Dan weet je gewoon, ja, maar de komende jaren is het in Friesland niet van toepassing.
Precies. En wat doe je dan?
Ja.
Ja. En als je twijfelt... je hebt bijvoorbeeld net zeggen de afgelopen 3 jaar zo'n hele mooie bus gekocht. Die heb je mooi laten betimmeren.
Als het goed is, mag die er nog even in, hè, trouwens.
Zeker. Ja. Maar dan is dat ook wel heel zuur als je om die reden zegt van ja, wacht even. Die staat hier gewoon op de oprit op het terrein. Ja, dat gaat natuurlijk gewoon niet lukken. Zeker als je bepaalde omvang hebt, is dat gewoon een groot risico. Dus dan is het alternatief van short lease of voor die periode van 2 maanden of 2 weken, 2 jaar. Heel erg het aanbod wat ze kunnen aansluiten voor die regio waar je er wel in moet.
Nu heb ik gezien dat jullie veel met Duitse merken werken.
Mm-hmm. Ja.
Dat brengt ons bij een ander hoofdstuk.
Ja, kom maar op.
Oké, China.
Ja. Ja, ook zo'n hot topic.
Ik bedoel, het hot topic. China exporteert heel veel auto's.
Ja.
Zijn een stuk goedkoper dan de auto's die gemaakt worden in Europa. Dat is niet voor niks dat de auto-industrie in Duitsland het erg moeilijk heeft. Mm-hmm. Daar is nog heel veel aan de hand ook. Hè? Ik bedoel, men is bang dat toch in China software in die auto's zit, spyware.
Ja.
Is dat een reden voor jullie om te kiezen alleen voor Duitse auto's? Ook als de industrie het nog moeilijker krijgt?
Wij bestaan al 30 jaar en we zijn geboren uit de Volkswagen groep. Yeah. Dus dat een overweging is, nee. Onze herkomst is van Volkswagen. Euromobiel is daar gewoon primair de keuze voor gemaakt. Wat je wel ziet, is dat we er inderdaad last van hebben.
Hoe kijk je naar die ontwikkelingen? Want dat betekent ook voor jullie duurdere aanschafprijzen.
Ja.
Je kan het daardoor ook niet goedkoper aanbieden.
Nee. Nou ja, we zijn natuurlijk echt volledig overtuigd van de sterke merken die we aanbieden. De kwaliteit die erin zit. Als je ook kijkt naar hoe we bijvoorbeeld met veiligheid. Kijk Colin even aan.
Heel goed.
Omgaan.
Nou Colin, kom erin.
Ja. Nee, maar we hebben gewoon te maken met ongelooflijk mooi aanbod. En natuurlijk is die Chinese markt, je ziet ze gewoon aankomen. Dat is al een tijd sprake van. Je ziet ook heel veel afhaken. Ze kwamen met een enorm groot storm, grote verhalen binnen. Maar de werkelijkheid is wel anders. Dus je ziet er een paar veel in Nederland rijden. Ook natuurlijk wat je zei met Tesla. Heeft dat ook onze branche, onze markt heel erg beïnvloed. Maar wij blijven bij onze stijl. We zijn echt overtuigd van onze mooie merken. We hebben daar heel veel in te bieden. En je ziet ook de transitie van alle Duitse, maar zeker ook Volkswagen groep, om juist wel die stappen te kunnen maken.
Maar zie je dus dat ze daar, ik bedoel, het blijven grote bedrijven die als een soort van grote megaschepen bestuurd worden. Hey, ja, precies.
Ja.
Zie je daar dan nu een versnelde aanpassing aan de markt? Wat doen zij op die moment?
Ik heb geen beeld.
Nee, maar wat merk je? Ja. Laat ik het zo vragen. Wat merken jullie daarvan?
Ik merk wel dat wat je ziet in de media, dat daar heel veel wordt verteld. Maar dat de nuance vooral zit hem in naar de toekomst kijken. We weten dat EV eraan komt. We weten dat we daarop moeten anticiperen. En wij proberen binnen Euromobiel, maar ook samen met al onze partners, dealers, ook samen met de importeur PON, heel goed te kijken naar wat we lokaal nu kunnen doen. Hoe we waarde blijven toevoegen aan de partijen die nu heel bewust, maar ook in het verleden, heel erg loyaal zijn geweest aan de merken die we voeren. Dat is wat we doen en wat we lokaal proberen te doen. Ja.
Los van de netcongestie, ga ik toch nog even over hebben zometeen. Ja. Veiligheid, gaan we het ook nog over hebben. Waterstof.
Mm-hmm.
In hoeverre volg je dat als Euromobiel?
We zitten in heel veel transities, hè?
Ja, daarom.
En de waterstofdiscussie is volgens mij er net zo een met heel veel bombardie aangekondigd. Maar hoe snel gaat het nou allemaal? Volgens mij hebben we in Nederland echt ongelooflijk veel geluk met hoe snel je hier al kan opladen elektrisch. Hè? Dat netwerk, dat wordt steeds beter. Maar en er zijn vele landen om ons heen waar er nog heel veel uitdagingen zijn. Ik hoor de verhalen van collega's, vrienden, familie die naar Oostenrijk rijden, nog steeds in de kerstvakantie. Dus volgens mij hebben we daar nog heel veel stappen te maken. Vanuit Euromobiel volgen wij graag de ontwikkelingen waar Volkswagen zich op inzet. Wij willen heel graag onze klanten voorzien van die transitie al, wat er nu al lastig en uitdagend is in Nederland, van traditioneel benzine diesel rijden naar EV. Ja. We hebben al genoeg uitdagingen met elkaar om die EV-rijder.
Maar deze ontwikkeling blijf je natuurlijk wel nauwkeurig
volgen. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. We gaan er naartoe. Het is geen ontkomen aan. Je ziet alleen dat de snelheid zich echt anders manifesteert dan gedacht.
Ja, dan tot slot even de vraag over hè, dan ga je een deal aan met een bedrijf. En dat kan zijn over een heel wagenpark wat jullie dan voor iets middellange termijn leveren. Dan komt de vraag, oké, maar hoe gaan we opladen? Want het net is vol. De netcongestie situatie.
Ja.
Daar moet je ook wel handigheid in hebben gevonden, denk ik. Om daar in ieder geval met goede adviezen te komen.
Ja, zeker. Kijk, wij zijn van de flexibiliteit. Wat je eigenlijk ziet is dat een verhuurvloot past zich aan naar vraag en aanbod. En natuurlijk willen wij mee met het hele verhaal richting de toekomst, EV en elektrisch rijden. Maar als je fundering en je fundament voor bijvoorbeeld het laden, het beschikbaar stellen van, niet op orde is, ja, dan heb je gewoon flexibiliteit nodig. Dus ons advies zit hem niet in een lobby om meer EV-palen neer te zetten. Er zijn echt genoeg lobby's voor. Andere bedrijven die er heel goed in zijn om dat te realiseren. Wat wij proberen te doen is juist naast partijen gaan staan en zeggen van oké, we hebben met elkaar een doel in Nederland. Je hebt als ondernemer of als MKB-organisatie of als grootzakelijke partij in Nederland ook een doelstelling. Hoe kom je daar nou het snelst om enerzijds je park mee te nemen, de bereiders mee te nemen, om je doelstellingen inzichtelijk te maken en om naar dat uiteindelijk die doelstellingen toe te groeien. En we hebben een aantal overheidspartijen, die hebben daar zelf ook moeite mee, terwijl die al zo enorm worden geholpen. Dus je ziet op elk level, hè, de ondernemer om de hoek, maar ook grote partijen als politie, defensie. Ja, je hebt gewoon hele praktische bezwaren. Daar staan wij naast.
Ja. Maar ik bedoel dan met name ook gewoon die praktische oplossing voor hele korte termijn. Want dit is natuurlijk ook weer een log geheel waar je weinig invloed op hebt. Mm-hmm. Waar je alleen maar naar kan kijken hoe het zich ontwikkelt.
Ja.
Maar hoe los je dat op als je dus een ondernemer hebt die dan toch daar ergens mee te kampen heeft? Is het gewoon de informatie goed verspreiden, verdelen?
Je bedoelt waar je kan vinden.
Op het moment dat ze aan een elektrisch wagenpark beginnen.
Ja.
Voor korte termijn.
Ja.
En dan blijkt dat daar het laden wat moeilijker is.
Ja. Wat wij bijvoorbeeld aanbieden is proefabonnementen. Ga nou eens je eerste 5 medewerkers van sales die heel veel op de weg zitten. Ga daar nou eens degene vooral. De ene helft is misschien wat kritisch. En de andere helft is mega enthousiast. Nou, stop die nou met z'n 5, 6 in een paar van die auto's. En laat die nou die ervaring eens delen. Want het is echt gewoon goed te doen.
Ja.
En mijn eigen ervaring is ook, ik mag ook elektrisch rijden. Ik heb geen laadpaal voor de deur. Collega's rijden ook enthousiast elektrisch. Dus soms staan maar het is echt, als je jezelf een aantal tricks en trucs aanleert. Maar dan moet je wel er eerst instappen.
Precies. Ja. Dan nog tot slot het linkje met veiligheid.
Ja.
Dan komen we weer bij Colin ook.
Ja.
Want ja, een elektrische auto, dan heb je zo'n proefabonnement. Dan gaan ze voor het eerst in zo'n elektrische auto zitten.
Ja.
Dan kan me ook voorstellen dat je daar even naar kijkt. Want je bent enorm afgeleid. Als je voor de eerste keer, ik heb ooit een Tesla mogen plaatsnemen.
Mm-hmm.
Niet doorvertellen, maar ik ging met 100 km per uur in Rotterdam Centrum door een tunnel heen. Ga ik nooit meer doen.
Oh, ja.
Maar dat was omdat hij zo snel ging.
Ja. Ja, de volgende keer wordt ID7.
Ja.
Het is ook echt anders rijden. Daarom is het ook gewoon goed om het bij een dealer te doen. We werken graag samen met onze partners, wat alle Volkswagen dealers zijn. En dan word je gewoon netjes even erin gezet. Komt er iemand naast je zitten. Om vooral ook even uit te leggen dat je mega snel accelereert. Hoe fijn is dat? Maar dat moet je vooral niet doen als je inderdaad in de binnenland staat en de eerste snelheidspaal.
Was dit overigens in 2014 of zo?
Oh, begin.
Het zal voor jaar, jongens.
Ja,
nou, dus, ja. Maar dat is een heel belangrijk aspect. En dit is natuurlijk wat jij ook herkent, Colin, denk ik, toch?
Zeker. En dat is het mooie. Hè? Wij mogen die Volkswagen dealers trainen op het gebied van veiligheid. En dus die hebben de juiste tips en trucs om die lease rijder of die short lease rijder veilig op weg te houden.
Maak de cirkel weer rond. Oh. Dit gaat heel snel. Hoe vonden jullie het om hier te zijn?
Heel leuk.
Ja, echt superleuk. Dankjewel.
Ja. Wat neem je mee terug naar huis? Wat je dit uur gehoord hebt? Ik ben benieuwd naar.
Nou, zeker dat boek.
Ja.
Dat boek. Dus dat boek, dat, dat, uh, nou, dat, Dat is leuk om mee te nemen. Dankjewel ja. dat jullie hier geweest zijn. Anneke Petersen en Colin Bell. En Anneke is van Euromobiel. En Colin is van de Verkeersveiliggoedgroep Nederland. Ik spreek er nu goed uit. En ja, testen in Lelystad. Hè? Dat is wat je kan doen.
Lekker rijvaardigheidstraining.
Slippen.
Ja. Slippen. Dankjewel ook voor het luisteren naar deze aflevering. En wil je hem terugluisteren en alle andere afleveringen op Nieuw Business Radio, kan dat natuurlijk via nieuwbusinessradio.nl. Voor nu, fijne avond.
Doorzie wat er komt. Nieuw Business Radio Live.